willen we samen het Nieuwe Testament openen bij het Evangelie van Lucas. Lucas 18, de versen 1 tot en met 8. Dit zegt Gods woord. Hij nu sprak ook een gelijkenis tot hen, met het oog daarop dat zij altijd moesten bidden en niet moedeloos worden. En zei, er was in een stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. Nu was er in die stad een weduwe die naar hem toe kwam en zei, verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, wil ik God niet vrees en geen mens ontzie, zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht verschaffen. En als zij mij niet uiteindelijk in het gezicht komt slaan. De Heer nu zei, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan zijn uitverkorenen geenszins recht verschaffen, die dag en nacht tot hem roepen, en laat hij hen lang wachten? Ik zeg u, dat hij een spoedig recht zal verschaffen. Als evenwel de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op de aarde. Tot zover Gods woord. En mag de Heer ook zijn woord zegenen. Broers en zussen, van bij de aanvang van deze reeks heb ik er u al op gewezen dat doorheen de geschiedenis de gelijkenissen wellicht het meest misbegrepen onderdeel zijn van Jezus' onderwijs. En deze gelijkenis van de onrechtvaardige rechter is geen uitzondering op de regel. In het beste geval wordt deze gelijkenis begrepen als een bevestigende illustratie van Paulus' herhaaldelijke aansporingen om onophoudelijk te bidden, te volharden in de gebeden en om ons toe te wijden aan gebed. In het slechtste geval zou deze gelijkenis aantonen dat wanneer wij maar blijven aandringen in de gebeden, God uiteindelijk zal zwichten. Ja, zegt men, God blijft niet onbewogen, maar hij laat zich vermurwen door volharding. Het loont dus om God te bestormen in de gebeden en aanhoudend onze verlangens bekend te maken. Want dat getuigt, zo meent men, van een onvermoeibaar geloofsvertrouwen in God. Ik heb deze benadering, die overigens in een aanzienlijk deel van de evangelische wereld gretig aangenomen wordt, al vaker gehoord. Maar we dienen ons toch steeds te behoeden, vrienden, om niet een prooi te vallen aan de idee dat we Gods woord maar alles kunnen laten zeggen wat wij maar wenselijk vinden. En de enige manier om dat onder controle te houden, bestaat erin om Gods woord, controle en zeggenschap over onze gedachten toe te staan. Zodat de wijze waarop we een bepaald vers in een tekst gaan begrijpen, dat dat gecontroleerd wordt door de omringende versen. En de wijze waarop we naar een paragraaf kijken, gecontroleerd wordt door de omliggende hoofdstukken binnen het kader van dat Bijbelboek. De manier waarop de schriften zich voor ontvouwen, biedt juist de nodige controle om ervoor te zorgen dat we niet simpelweg onze Bijbel nemen en gebruiken als een mechanisme om te lanceren wat er ook maar in onze gedachten opkomt. Hoewel dat men meent zelfs dat te kunnen rechtvaardigen tegenwoordig met een bewijstekst. Hoe kan het ook anders, hè? Een bewijstekst over de geest van God. Johannes 16 zal het u voorlezen. Op die laatste avond zegt de Heer tegen zijn discipelen, nog veel heb ik u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer hij is gekomen, de geest van de waarheid, zal hij u in de gehele waarheid leiden. En sta me toe om dit, naar wat ik net gezegd heb, te benaderen, want de gedachte leeft namelijk bij veel mensen dat iedere gelovige door de geest in de gehele waarheid kan of zal geleid worden. Maar het is maar de vraag of dat woord van de Heer zomaar op alle gelovigen van alle tijden van toepassing is. Gezien dat de Heer Jezus kort voordien context al gezegd heeft, in Johannes 14, ik zal het u voorlezen, maar de voorspraak, de Heilige Geest, die de Vader zal zenden in mijn naam, die zal u alles leren en u in herinnering brengen alles wat ik u heb gezegd. Dus ik ben ervan overtuigd dat hiermee bedoeld wordt dat de Geest van God, Jezus' discipelen, alles zal leren door in herinnering te brengen wat Jezus hem persoonlijk had gezegd en hen langs deze weg in de hele waarheid zal leiden. Maar u en ik waren er niet bij, hè? En dat Jezus' woorden aangaande de Geest binnen Johannes' verhaal vooral betrekking hebben op de Heer Jezus en discipelen die zijn woorden en daden hebben gehoord en meegemaakt. Dat wordt trouwens meerdere malen geïllustreerd in dit verhaal. Twee voorbeeldjes. 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 19. De bekende woorden van de Heer Jezus. Breek dit tempelhuis af, in 3 dagen zal ik het oprichten. De Joden zeiden dan in 46 jaar is dit tempelhuis gebouwd en u zult het in 3 dagen oprichten? Maar, commentarieert Johannes dan, maar hij sprak over het tempelhuis van zijn lichaam. Toen hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit gezegd had. En ze geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Een ander voorbeeld uit Johannes hoofdstuk 12. Wanneer de Heer Jezus Jeruzalem binnenkomt op een ezelsvullen, inderdaad. Johannes 12 vers 14. Jezus nu vond een jonge ezel en ging erop zitten. Zoals geschreven staat, vrees niet, dochter van Sion, zie uw koning komt gezeten op een ezelsvullen. Het commentaar van Johannes. Dit begrepen zijn discipelen eerst niet, maar toen Jezus was verheerlijkt, toen herinnerden zij zich dat dit van hem geschreven stond en dat zij dit met hem hadden gedaan. Dus, om dat eerstgenoemde onderwijs van de Heer Jezus aan handen, de Geest in Johannes 14 en Johannes 16, om dat zomaar te gaan veralgemenen voor alles en iedereen, die in zijn stille tijd al mijmerend over een tekst ineens meent dat hij het grote licht gezien heeft, dat ligt niet binnen de context van Johannes' verhaal en buiten het bereik van Jezus' woorden, als je het mij vraagt. Nu, ik wijs je dan maar alleen op om terug tot onze tekst te komen dat wanneer dat we op zo'n manier te werk zouden gaan met Lucas hoofdstuk 18 vers 1, door alles wat dat er net aan vooraf gegaan is te negeren, nou, dat we dan pas een grote fout zouden begaan. Maar ik hoef je toch niet te vertellen, denk ik, dat eerste vers van hoofdstuk 18 dat dat niet het eerste vers van hoofdstuk 18 was, toen oorspronkelijk de tekst werd neergeschreven. Om de eenvoudige reden dat er toen al geen hoofdstukafbrekingen waren, he. Die zijn pas eeuwen later toegevoegd als hulpmiddel om makkelijker door de tekst van de Bijbel te kunnen navigeren. Daarom volgt vers 1 direct op vers 37 van het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 17. En de context, hoop ik, zult u zich toch nog wellicht herinneren, is de vraag van de fariseeën wanneer dat koninkrijk van God er komt. En na de fariseeën kort van antwoord gediend te hebben, door hen te wijzen op de manier waarop het koninkrijk niet komt, richt de Heer Jezus zich uitgebreid tot zijn discipelen. Want het koninkrijk van God dat de Heer Jezus verkondigt, is nog niet het einde. De voleinding van het koninkrijk met de komst van de mensen zonder heerlijkheid zal nog een hele lange tijd op zich laten wachten. En de discipelen zullen het bij leven zelfs niet eens meemaken. Herinner u, hoofdstuk 17, vers 22. Hij nu zei tot de discipelen, er zullen dagen komen dat u zult begeren één van de dagen van de mensen zon te zien, en u zult die niet zien. Vandaar, vrienden, de reden voor deze gelijkenis in vers 1, dat de discipelen altijd moesten bidden en niet moedeloos worden, dat handelt niet over het praktisch belang van het bidden in de algemene zin van het woord. Maar het heeft enkel betrekking op de moeilijke levensweg die de discipelen nog te wachten staat. Zoals het tweede deel van Lucas' verhaal, het boek De Handelingen, duidelijk laat zien, zouden zij voor allerlei ongekende uitdagingen komen te staan en vaak met gevaar voor eigen leven. Situaties die hun vertrouwen in het wereldbeeld dat de Heer Jezus hen door zijn onderwijs had bijgebracht, zwaar op de proef zouden gaan stellen. En om die reden, vrienden, eindigt deze gelijkenis met de woorden, als evenwel de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op de aarde. Broers en zusters, bidden, dat is voor de Heer Jezus allereerst een geloofskwestie, vooraleer dat het ooit een discipline kan worden. Bidden, dat is een kwestie van onophoudelijk geloof, voordat het bidden zonder ophouden is. Maar bidden, dat wordt echter onder gelovigen eerder beschouwd als een geloofsdiscipline die we dienen te praktiseren, in plaats van wat het voor de Heer Jezus allereerst is, een zaak van geloofsvertrouwen. En vorige week hoorde ik in dat verband een uitspraak, moet ik eerlijk zeggen, waarvan ik op het eerste moment toch geschrokken ben, en je weet dat ik niet op verschiet. Nu, zijn naam zal ik niet bekendmaken, jullie kennen die persoon al sowieso niet, Maar in zijn overdenking maakte deze man de opmerking dat de christenen van vandaag zeer bijgelovig zijn. En dat hun geloofsbeoefening, dat er rituelen geworden zijn die zij als geluksbrengers gebruiken om hen door het leven te helpen. Hij noemde het zelfs een herendagse vorm van afgoderij die in de kern in niks verschilt van de afgoderij waaraan onze voorouders zich schuldig maakten in het beloofde land. Nu, moet eerlijk zijn, dat verband mij ook niet meteen helder leek totdat hij het begon uit te leggen. En dat mij ineens duidelijk werd dat zijn visie op afgoderij aan Jezus zorg voor zijn discipel, gezien zijn lange afwezigheid, toch een heel andere dimensie met verrassende diepgang schonk. Vandaar dat ik het graag met jullie vanmorgen wil delen, om dan de volgende keer vanuit die invalshoek deze gelijkenis te doorlopen. Nu, als het op afgoderij aankomt, persoonlijk heb ik gedurende lange tijd afgoderij hoofdzakelijk beschouwd als de metafoor voor bepaalde zonden in het leven van een gelovige. Ik heb trouwens geregeld artikels gelezen en boodschappen gehoord waar er met de beste bedoelingen weliswaar aangespoord wordt om het hart te onderzoeken. We moeten ons hart onderzoeken, we moeten de afgoden leren ontdekken en we moeten die afgoden verwijderen. Nu, de opvatting die achter die, of beter gezegd de hoofdgedachte, die achter deze opvatting schuilgaat, is dat afgoden rivalen zijn voor de liefde van God. En typische voorbeelden zijn dan ook over het algemeen, hoe kan het ook anders, geld en materiële bezittingen van allerlei aard. Maar het kan ook verder gaan en zowat elke liefde omvatten die jouw liefde voor God in de weg staat. Zijnde, je ouders, je kinderen, je levenspartner, enzovoort, noem maar op. En daar gaat een zekere opvatting van heiliging achter schuil, die sterk naar binnen gekeerd is en zeer negatief is. En de gevolgen van het aansturen op introspectie, noemen ze dat dan, ik noem dat navelstaren, die gaan soms heel ver. Mensen kunnen een job opgeven, huizen verkopen, of zelfs besluiten om in een community te gaan wonen. Nou, zo leert ons de recente geschiedenis, by the way. Nu, ik wil daar niet verder op ingaan, maar mijn punt is, vrienden, de afgoden als dusdanig, en trek het gerust eens na in de komende week, in het Nieuwe Testament, overwegend letterlijk opgevat worden. En dat het dan vaak gaat om voedseloffers te brengen aan de afgoden. Nieuwe Testament, dat benoemt afgoderij nagenoeg nooit als een metafoor voor zonden die in competitie zijn met de liefde van God. De vraag is dus, als de schrijvers van het Nieuwe Testament al niet vrijelijk afgoderij gebruiken als een metafoor voor dergelijke zonden, waarom zouden wij het dan wel doen? Nu, omwille van de schaarste aan Nieuwtestamentische teksten, gaan de mensen die er op die manier tegenaan kijken al snel over naar Israëls historische en profetische boeken, omdat de zonde van afgoderij talloze keren aan bod komt. En dus, in tegenstelling tot in het Nieuw Testament, wel zeer centraal staat. Nu moest de afgoderij doorheen de geschiedenis van Israël erin bestaan dat ze volledig de rug toekeren om bijvoorbeeld de Baal of Moloch nog alleen te aanbidden. Dat was een gedrag heel gemakkelijk te stereotyperen en te bekritiseren. En je zou voor jezelf gemakkelijk kunnen zeggen, maar dat zou ik nooit doen. Hè. Maar wie dat zo simplistisch tegen de afgoderij van Israël aankijkt, die heeft het wel volledig mis. Israël heeft als dusdanig nooit opgegeven, maar wel allerlei afgoden uit een directe omgeving erbij genomen. Het gaat dus, mensen, om een vermenging van het oude met het nieuwe. Het oude, wat ze al kenden van in Egypte, de oude heidense wereldbeeld, dat vermengd wordt met de zuivere visie van Gods wereldbeeld. En als je met de ogen van de profeet Ezechiël bijvoorbeeld de tempeldienst ziet in zijn dagen, dan ontdek je dat de tempeldienst toen en daar wijd opengesteld werd voor magisch bijgeloof door allerlei vreemde praktijken en rituelen die op een toverachtige, begeesterende manier een bijzondere aantrekkingskracht uitoefenden. Maar Dat is slechts de uitwerking aan de oppervlakte van een onderliggend, fundamenteel, veel groter probleem. Het samengaan van het geloof en deze heidense praktijken met het Joodse denkbeeld. Oppervlakkig gezien zou je denken dat afgoderij dat vooral draait om de rivaliteit tussen Yahweh en die heidense goden. Maar het gaat veel dieper dan dat. Het is niet zozeer een concurrentiestrijd van rituelen en praktijken tussen Yahweh en die heidense goden, maar om een wereldbeeld dat zich in het hart van Israël genesteld heeft, waardoor dat hun geest en hun gedachten verdorven zijn. En dat is wat Yahweh door de profeten aanklaagt, mensen. Hij zegt dat het hart van Israël van hem vervreemd is, doordat zij de afgoden in hun hart gesloten hebben. Nu, het hart in de schrift, dat is de zetel van onze gedachten en onze overleggingen. En in de profeten zien we dat Gods agenda erin bestaat om de geest van zijn volk terug te winnen. En de geest bedoel ik in de volste zin van het woord, zowel verstandelijk als emotioneel als intuïtief, want al onze affecties komen daaruit voort. Dus, afgoderij is geen kwestie van rivaliteit, maar de strijd om de geest van de mens. Nu, wat is dan precies dat heidense wereldbeeld waarmee dat Israël zich inliet en toestond dat het hun geest en gedachten bedierf? We hebben er al toch even bij stilgestaan, denk ik, in de Bijbelstudie, toen dat we het scheppingsverhaal hebben benaderd vanuit de Egyptische kosmologie. Het wereldbeeld van Israël, waar dat zij gedurende 400 jaar in ondergedompeld waren. En we hebben dus samen gaandeweg ontdekt hoe dat Mozes door middel van het scheppingsverhaal Gods kosmologie en Gods wereldbeeld openbaarde. En wat er toen ons bijzonder opviel, was het enorme contrast in visie op de mens. Want na dat wereldbeeld van het oude Midden-Oosten, stond de mens belangen niet centraal, zoals in Gods kosmologie en wereldbeeld. Waar God de mensenkinderen de aarde gaf, om die als rentmeesters in zijn naam te beheren. Nee, in de heidense afgodische kosmologie was de mens slechts een nakomertje in de schepping. Ze waren geschapen om als slaven in de noden van de afgoden te voorzien. Kleine pionnetjes in het spel van de afgoden, die louter en alleen met zichzelf bezig waren. De mens liet dan onverschillig. Ze hadden geen enkele interesse in die slaven, die zochten om een weg te vinden in een wereld zonder veel betekenis. Want ze hadden geen flauw idee wat de opzet en doel was van de afgod met de wereld. En de afgoden, maar ze waren trouwens heel wispelteurig, en je wist nooit niet wat je ze had. En bij gevolg, mensen, was de wereld van de oudheid een zeer egocentrische wereld. Wat dan men zijn weg zocht te banen in het doolhof van de onverschilligheid der afgoden om ergens te kunnen komen in het leven. Maar om zijn doel te kunnen bereiken had de mens hoe dan ook de afgoden nodig. En afgoderij is dus, mensen, de reflex, de godsdienstige reflex ten aanzien van het wereldbeeld van het oude Midden-Oosten. Maar het echte probleem is echter de denkwijze die aan dit wereldbeeld ten gronde ligt. Want ja, om hun interesse te wekken en bij hen in de gunst te komen, was de afgoden offeren door middel van het systeem van afgoderij het spel dat moest gespeeld worden. De afgoden aanbidden door rituelen en offers, die dienen als geluksbrengers om mij door het leven te loodsen. De afgoden manipuleren om ze aan mijn zijde te krijgen, want het enige doel, ja, dat ben ik zelf. En mijn succesvol leven. En dat is de egocentrische mentaliteit, de denkwijze die achter afgoderij schuilgaat. Het bijgeloof dat de geest en de gedachten van Israël en het beloofde land verdorven heeft. En bijgeloof is sindsdien voor mij dan ook de ideale omschrijving van afgoderij. Die heel wat dichter bij huis is. Waarvan dat de gezindheid zeer herkenbaar is in zowat alle hedendaagse religies. Namelijk de overtuiging dat dat ik slechts aan de buitenrand van Gods belangen sta en dat ik God voor mij moet zien te winnen om hem aan mijn zijde te krijgen. Deze heidense godsdienstige gezindheid is, zo geloof ik, niet minder dan de expressie van het godsdienstige denken van de mens van nature, dat niet gereinigd is door Gods zelfopenbaring in wezen en karakter. Er zijn heel wat voorbeelden van die gezindheid te ontdekken in de boeken Samuel en Koningen. Als je die door de filter van bijgeloof gaat lezen, dan is sowieso de eerste figuur die in de kijker komt te staan, koning, amen, koning Saul, die zoals u allen bekend in een allerlaatste wanhoopsdaad zich wendt tot een heks, een spiritueel medium in Endor, om de inmiddels overleden profeet Samuel op te roepen uit de doden. Maar deze denkwijze die eigen is aan bijgeloof, die valt bij Saul al veel en veel vroeger te ontdekken in zijn leven. Hoewel hij telkenmale puur uit eigen belang zoekt om God aan zijn zijde te krijgen, om in zijn zelfgekozen wegen succesvol te zijn. Maar wanneer je op zoek gaat naar iemand die absoluut niet bijgelovig is, dan is er slechts één naam die er maar kop en schouders bovenuit steekt. En dat is koning David, de man naar Gods hart. De man naar Gods hart, dat stoort ons misschien een beetje, ja, omdat er toch heel wat in zijn leven aan te merken is, waaruit dat blijkt dat David ook maar een koning met leem voeten is. Hè? En de vraag stelt zich dan, in welk opzicht is David dan precies een man naar Gods hart? Wel, een zeer goed voorbeeld die dat illustreert is terug te vinden in 2 Samuel 15. Een zeer moeilijk moment, een zeer laag dieptepunt in David zijn leven. Misschien kunt u het met mij opslaan. Ik ga niet het ganse gedeelte lezen, maar ik ga gewoon in het kort beschrijven wat er gebeurt. 2 Samuel 15. Om dan enkel te wijzen op de versen die het punt dat ik wil maken zo mooi laat zien. Ja, misschien denken we ondertussen dat we heel ver van huis zijn, maar ik geloof dat de gezindheid wat de Jezus op aanstuurt door de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter herkenbaar is bij David. Nu, als je 2 Samuel 15 opslaat, dan vinden we namelijk in dat gedeelte dat Davids zoon Absalom erin slaagt om een aanzienlijk deel van de bevolking op zijn hand te krijgen. En de macht grijpt in Israël door nota bene zijn vader van de troon te verdrijven. Absaloms staatsgreep krijgt de steun van de bevolking. En David is genoodzaakt om Jeruzalem te verlaten, mensen. En zijn getrouwe aanhang wil hem blijven volgen. Maar opmerkelijk genoeg stuurt David heel wat vertrouweling terug naar het paleis. Hij gebiedt hun dat ze daar hun plaats innemen, nu onder Absalom. En een van die getrouwen is Zadok, de priester, die samen met Levieten gewoon de ark van God hebben meegenomen naar de rand van de stad om Davids gevolg uit te leiden. En dat stukje wil ik lezen, dat is vanaf vers 24. En zie, Zadok was daar ook en al de Levieten met hem, die de ark van het verbond van God droegen. En ze zetten de ark van God neer. En Abiathar klom naar boven totdat al het volk uit de stad het oversteken beëindigd had. Toen zei de koning tegen Zadok, breng de ark van God terug naar de stad. Als ik genade vind in de ogen van Yahweh, zal hij mij terughalen en hem mij weer laten zien, evenals zijn woning. Maar als hij dit zegt, ik ben u niet genegen, zie, hier ben ik. Laat hij met mij doen zoals het goed is in zijn ogen. Nu, ik denk dat u de symbolische waarde om de ark van God bij David zijn nek, dus uit Jeruzalem te betrekken, dat je dat wel aanvoelt, zeker, hè? De priester Zadok en de levieten die zijn er rotsvast van overtuigd dat in deze zaak God aan de zijde van David is. En dat willen ze ook duidelijk laten zien. Zadok wil David met zijn gevolg bemoedigen en hard onder de riem steken, door dat symbool van Gods aanwezigheid in hun midden, de ark van het verbond, mee te nemen. Maar zoals je ziet, beveelt David de priester Zadok om de ark terug te brengen naar de stad. En hij voegt er de volgende woorden, met mijn eigen woorden gezegd, aan toe. Kijk, zegt David, het kan zijn dat God met mij is, maar het kan ook zijn dat God niet met mij is. En dat zal wel duidelijk worden, zegt hij. Maar die ark moet terug naar Jeruzalem. En hier proeven we Davids mentaliteit. Voor David zijn niet zijn eigen doelen, maar Gods doel het allerbelangrijkste. En hij weigert om de ark van God te gebruiken als de geluksbrenger om hem verder te helpen. David zegt hier als het ware, mijn succes is niet hier, nog daar. Het is Gods succes dat telt. Hij heeft een project en hij heeft zijn doelen. En al ben ik koning, ik ben het middel om dat doel te bereiken en niet omgekeerd. En dat is de oprechte waarheid. Het was geen zekere vorm van godsdienstige beleefdheid, hij vindt bij David. Maar nederigheid. En dat zijn totaal verschillende zaken, mensen. En het is belangrijk om wat David doet in schril contrast te zien met wat er gebeurt in 1 Samuel hoofdstuk 4. Helemaal aan het begin van het boek Samuel. Waar de zonen van de priester Eli, u kent ze wel, de lievertjes, Hofni en Pinegas, dat wij degelijk de ark van God als een geluksbrenger naar het slagveld meenemen in de strijd tegen de opkomende Filistijn. Wat dat trouwens wel zeer dik tegenvalt, hé? Want de Filistijnen behalen daar een eclatante overwinning en nemen de ark van God als oorlogsbuit mee naar hun stad. Wat dat laat zien dat God niet langer aan Israëls zijde is, maar dat hij hun vijand is geworden. En hier zie je dus al van in de aanvang van het boek Samuel deze religieuze denkwijze van bijgeloof, hoe dat hij zich diep in het hart van Israël genesteld heeft. En van bij het begin is het een strijd om die geest van bijgeloof uit het Joodse denken te verdrijven. Maar in de daaropvolgende eeuwen zou Israël onophoudelijk en ongeneeslijk dit aloude spel van afgoderij blijven spelen. Ze bleven naast Yahweh de heidense goden vereren. Nee, ze namen niet alles van de heidense religies over, maar ze hadden zich volledig overgegeven aan de aloude heidense wereldbeeld van het veelgodendom en de kosmos met zijn zeer lage mensbeeld. Waardoor zij het prachtige wereldbeeld dat Mozes hen in die beginhoofdstukken van Genesis had aangereikt, hadden opgegeven mensen. En dit bijgeloof maakte hen stekenblind om het liefdevolle karakter van God te kunnen begrijpen. En hoe vijandig deze afgodische denkwijze staat tegenover de liefde van God, blijkt wanneer dat die liefde haar hoogtepunt bereikt en openbaar wordt in de Heer Jezus Christus, mensen. De Heer Jezus en wie dat prachtige wereldbeeld van Genesis tot volheid komt. Dat wij mensen in het centrum van Gods aandacht zijn. Nee, we bevinden ons niet aan de buitenrand van Gods belangen en we zijn ook geen slaven van God. Maar we zijn Gods priesters. Geschapen als zijn beelddragers genieten we zijn eeuwige liefde en zijn volle aandacht. En dat is het geloof, broeders en zusters, dat de Heer Jezus bij u en mij hoopt te vinden bij zijn wederkomst. Dat is het onophoudelijk geloof dat noodzakelijk is om onophoudelijk te kunnen bidden. Maar laten we eerlijk zijn, we moeten niet al te veel moeite doen om die bijgelovige denkwijze te herkennen binnen het hedendaagse christendom. Een groot deel van het evangelicalisme van vandaag is evenzeer een God aan mijn zijde religie geworden. En zoveel mensen denken dat hun doel in het leven succes is. En gebruiken ook God voor mijn succes. Ja, niemand had dat luid opzeggen met zoveel woorden. Maar het vormt vaak het hoofdaandeel van de gebeden. En ga ze voor jezelf een keer na. Het is altijd gevaarlijk voor voorbeelden te geven, maar ik ga het toch doen. Ik weet het, je had niet graag horen en ik maak hem hier weer niet populair, maar ik ben niet geroepen van de Heer om populair te zijn. Maar we bidden bijvoorbeeld om de goede afloop van de examens, een succesvol sollicitatiegesprek, voor een mogelijke succesvolle aankoop van dat huis dat we toch zo graag willen. We bidden ook voor onze kinderen dat ze er mogen raken in het leven. En, als het kan, dat ze het nog beter hebben dan ons. Met al die gebeden is er op zich niks mis mee. Maar, Als dit de dominante toon is van al onze verlangens die we bij God bekendmaken, dan kunnen we toch niet ontkennen, denk ik, broeders en zusters, dat we menen dat succes toch doel in het leven is. En dat God het middel is om dat succes te bereiken. En dat, mensen, staat toch wel in schril contrast met die gezindheid dat we bij David vinden. David, die in die verschrikkelijk moeilijke momenten niet uit is op succes, maar nog altijd gericht is op Gods succes. En je verlangt om een middel te zijn, om Gods doelen te bereiken, en niet omgekeerd. Dan maak je vragen, broers en zusters, is dat ook niet de gezindheid achter de openingswoorden van het modelgebed dat de Heer Jezus ons voorhield? Vader in de hemel, mogen uw naam geheiligd worden, en niet de mijne. Mogen uw koninkrijk komen, en niet mijne. Mogen niet mijn wil, maar uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Is dat niet dezelfde mentaliteit? Amen.